Allereerst nog enkele mededelingen, gemeente, die hebben betrekking op de huisbezoeken voor deze week. Zo de Heere wil, maandagavond huisbezoek bij de familie C.E. Struik, Dirksland en de familie L. Rottier, ook in Dirksland. En voor dinsdagavond familie R. Dikkeschij, Dirksland en familie A. den Boer, Herkingen. En voor woensdagavond familie J. van Eck en familie P.H. Wessels. Alles zo de Heere wil. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die het al onderhoudt door het woord van zijn kracht, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 97, de versen 1 en 2. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En het tweede vers, een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door. 1 en 2 van Psalm 97. Doen we nu belijdenis met de kerk van alle eeuwen, van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we uit Psalm 68 het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom, uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Daarna willen we luisteren naar het lezen van Gods heilig woord en de schriftlezing. Kom deze avond tot ons uit Genesis 15. We noemen nu Genesis 15 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 68, het 17e vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genesis 15. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voort zeide Abram: Zie, mij hebt gij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: Zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere, en hij rekende hem tot gerechtigheid. Voort zeide hij tot hem: Ik ben de Heere, die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide: Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem: Neem mij een driejarige vaars en een driejarige geit, en een driejarige ram en een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem deze alle, en hij deelde ze midden door, en hij legde elks deel tegen het andere over, maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abram joeg het weg. En het geschiedde, als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram, en ziet, een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abram: Weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken 400 jaren. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen. En daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. En gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Tenzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de rivier Frat. De Keniet en de Keniziet en de Katmoniet en de Hetiet en de Vereziet en de Refaïten en de Amoriet en de Kanaaniet en de Girgaziet en de Jebuziet. Tot zover het woord van God in deze schriftlezing. We willen vanavond onze overdenking van het leven van Abraham, de vader van alle gelovigen, voortzetten. En de tekst kunt u deze avond vinden in het slot van dit hoofdstuk, te beginnen bij het 12e vers, tot en met het einde van het hoofdstuk, dat is vers 21. Genesis 15, de versen 12 tot en met 21. En het geschiedde, als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram, en ziet een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abram, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken 400 jaren. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij dienen zullen, en daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede, en gij zult in goede ouderdom begraven worden, en het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging, en het duister werd, en ziet, daar was een rokende oven, en een vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Tenzelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abram, zeggende, aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de rivier Frat, de Keniet en de Keniziet en de Katmoniet, en de Hetiet en de Vereziet en de Refaïten, en de Amoriet en de Kanaaniet en de Girgaziet en de Jebuziet. Tot zover willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, gij hoge en verheven majesteit, wanneer wij vanavond opnieuw in uw huis zijn om samen over de dingen van u en van uw woord na te denken, past het ons dat wij diep voor u in het stof buigen. Want wij worden vanavond vanuit deze geschiedenis erop gewezen dat u het bent die als de grote majesteit, als de God die een eeuwig en ontoegankelijk licht bewoont, verschijnen wilde aan uw kind, uw knecht Abraham. En als u bij die verschijning Abram ter aarde wierp in vrees, en dat hij zich ontzette in grote duisternis, hoeveel te meer past ons die diepe ontzag en die diepe eerbied voor u. Ja, hoe past het ons dat wij ons wegschamen voor u, want wij moeten het belijden dat wij gezondigd hebben en daarom voor uw heilige ogen niet kunnen bestaan. Heere, breng ons dat aan de weet, opdat wij gaan zien dat gij rechtvaardig en heilig en majesteitelijk zijt, en wij onrechtvaardig, onrein, eerloos door de zonde. Heere, laat dat ons zien, opdat wij ons oprecht in het stof voor u vernederen en roepen om die genade die alleen bij u te verkrijgen is. Want dat is het toch, Heere, wat u graag hoort uit de monden en uit de harten van verslagen zondaren. Die roep om ontferming, die roep om genade. Heere, laat die onder ons, onder onze kinderen, klein en groot, jong en oud, gevonden worden. En waar uw genade verheerlijkt, de Heere, wil u geven dat daar dieper en dieper dat besef mag leven van die ontzaglijke afstand tussen u en tussen ons. Dat er bij ons reden is voor vrees en diepe duisternis. Als wij zien op u de Heilige en ook na ontvangen genade meer en meer inleven onze onheiligheid, onze zonde, ons vleeselijk verkocht zijn onder de zonde. Heere, dan hebben we meer en meer nodig, dat bedekkende bloed. Dat bloed op grond waarvan alleen een zondaar genade ontvangt. Op grond waarvan uw kerk leven mag voor uw aangezicht. En hopen mag en geloven mag en wandelen mag in uw wegen. En Heere, als dat het grote voorrecht is wat u aan uw kinderen schenkt, o, wil dat vanavond ook laten zien. Want u weet hoe vaak het anders is in het leven van uw volk. Hoe vaak het zo is dat ze ver van u zijn afgedwaald. En dat de reden is waarom ze zich moeten schamen over hun zonde en over hun schuld. Ook redenen waarom u uw aangezicht verbergt. En als uw kinderen op dit ogenblik zo meeluisteren voor de kerktelefoon of zo in de kerk zitten. Dat u uw aangezicht verbergt en zij in het donker rondtasten als blinden langs de wand. O Heere, geef dat uw gunst opnieuw mag blijken. Dat u hen terugbrengt van de doolpaden en de dwaalwegen. En dat u bevestigt het woord wat u eens tot hen gesproken hebt. Laat het hen zien, Heere, dat wat uit uw lippen ging vast en onverbroken blijft. En dat dat vast ligt in het bloed van de Heere Jezus. In het verbond dat door bloed werd getekend. In het verbond waarbij u langs de weg van het bloed tot een Abraham kwam. En zo nog altijd tot uw kerk wilt komen. Langs de weg die geëffend en gebaand is door het bloed. Heere, oefen ook uw kinderen daarin. In die grote lessen waar vanavond iets van gezegd mag worden. Dat u uw kerk bewaart en beschermt en voert naar de eeuwige zaligheid. Langs een weg die soms door de diepte gaat. Door de diepten van knechting. Door de diepten van dienstbaarheid. Door de diepten van aanvechting. Maar dat u eenmaal de vijanden van uw kerk voor goed zult verdrijven. En dat u eenmaal uw kerk in de volle vrijheid zult stellen. Waarop ze volkomen vrijwillig en volkomen vrij u eeuwig mogen dienen in het land van Immanuel, wat u voor hen bereid hebt. Heere, leer die heilige lessen, ook door middel van de prediking. Laat er woorden mogen vallen die door mogen dringen dieper dan onze gedachten en verder dan ons begrip. Laten er woorden mogen zijn die harten raken, ontdekkend, ontgrondend, maar ook onderwijzend, bemoedigend en vertroostend. U weet wat we nodig hebben. Denk aan ieder Heere zoals we hier zijn samengekomen. U kent ons, u weet alle omstandigheden beter dan wij het van elkaar weten en zelfs beter dan wij het van onszelf weten. U kent ook de omstandigheden van allen die hier niet zijn en die of thuis zijn of meeluisteren voor de kerktelefoon of verpleegd worden. Heere, u kent ze, u weet alle omstandigheden zo dat u ook volkomen weet wat ieder van ons nodig heeft. O Heere, geef dat bijzonder in wegen van beproeving en moeite uw hulp mag blijken. En zou u alle omstandigheden nog willen heiligen en zegenen aan de harten. Wil u in ons midden zijn als gemeente. Wil u nog zondaren bekeren. Uw koninkrijk onder ons uitbreiden. Heere, laten er velen mogen zijn. Onder ouderen, maar toch ook heel bijzonder onder onze jonge mensen. En onder onze kinderen die u leren zoeken. O, wil u geven dat er velen mogen zijn die de dienst van de zonde vaarwel zeggen. En in wie er jonge leven de begeerte komt om u te zoeken en u te vrezen. Heere, wil u ze dan onderwijzen. Geef dat ze zich niet met iets verkeerds tevreden laten stellen. Of op een doolpad geraken geestelijk. Maar laat het zo mogen zijn dat ze naar zoeken om op goede, bijbelse, geestelijke gronden te mogen weten dat heil wat nooit vergaat. Denk u, Heere, aan onze gemeente, wil in de gemeente nog werken en wonen met uw geest. En daartoe alle arbeid die gebeurt, genadig zegenen. Wil ook zijn in onze kerken. Wil u binnen onze kerken uw koninkrijk doen komen met kracht. Werp neer alles wat zich tegen u verzet of verheft. Alles wat niet is naar het heilige van uw wil. En bouw u de muren van Jeruzalem, het gruis van Sion op, ook onder ons. Heere, wil de arbeid die onder onze kerken, in onze kerken gedaan wordt zegenen. Zegen het werk aan de Theologische Universiteit, de professoren, studenten, kandidaten. Wil u hen allen leren en onderwijzen met uw geest, Heere. En laat ook hen die in het midden van onze kerken uw woord mogen verkondigen, door u onderwezen mogen worden en in afhankelijkheid van u het woord van u bedienen. Wil u uw koninkrijk uitbreiden in ons vaderland? Heren, er is zoveel vervlakking en verwarring. Ook daar waar nog gezocht wordt naar wat uw woord zegt. Geef een wederkeer onder ons, dat wij ons bekeren mogen. Bekeer ons, Heren. Zo zullen wij bekeerd zijn. En wil u een opwekking geven onder ons. Wil die dingen op het hart binden. De inwachting en het afsmeken van de werkingen van uw geest. Heren, breid uw koninkrijk uit midden in deze wereld. Laat de blinde heiden die van u gescheiden is, uw heil mogen leren kennen. Zegen het volk Israël dat nog steeds de schriften leest, maar met een deksel, met een sluier over hun aangezicht. Wil die sluier wegdoen en hen brengen tot de kennis van uw Zoon. Denk aan allen die van het evangelie vervreemd zijn. Overal in deze wereld, ook in ons vaderland. Ook misschien onder ons, onder onze kinderen, onder onze kleinkinderen of familieleden. Heere, wil u hen die uw woord vaarwel zeggen, terugroepen. Wil u juist ook hen gedenken die misschien al jaren zich van uw woord hebben afgewend. En die al vele jaren uw woorden niet meer lezen, nog horen. U kunt het toch in herinnering brengen, wat vroeger door het onderwijs is eigen gemaakt. Heere, breng ze terug. En wil u uw heerlijkheid daarin nog openbaren, dat ook afgedwaalde zondaren teruggebracht worden. Het is voor u toch niet te wonderlijk. Heere, doe het nog opdat uw naam verheerlijkt mag worden. We bidden dat alles van u, te midden van alle vragen, te midden vooral van de nood van onze ziel. Heren, niet omdat wij ze dat verdienen zouden, want wij, we belijden het, we hebben gezondigd. Alles getuigt tegen ons. We hebben de vloek en de dood over ons gehaald. En u zou geen onrecht doen als u ons voorbij zou gaan. Maar wil u nog redenen nemen uit uzelf? En uit dat bloed wat gevloeid heeft op Golgotha, het bloed van Jezus Christus, dat sprekende bloed, dat roept, dat nodigt, dat reinigende bloed, dat reinigt van alle zonde. Heere, zie ons aan in dat bloed en spreek tot ons vanuit de verdiensten van Hem, die volkomen voldaan heeft aan al de rechtvaardige eisen van u. We bidden het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 105, de versen 4 en 23 willen we samen zingen. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 105, het 4e en het 23e vers. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. Gij Jacobs kinderen, die de Heere heeft uitverkoren, meldt zijn eer. En het 23e vers. Dus toog het verkoren volk des Heeren al juichend uit op Gods begeren. 4 en 23 van Psalm 105. Thank you. Psalm 85, het vierde vers, is de psalm die we zingen willen aan het einde van de prediking na het amen. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. 85. Het vierde vers aan het einde van de prediking. Wat denkt u, gemeente, zou God zich nog openbaren? Nee, dan bedoel ik niet die openbaring van God die in de natuur zichtbaar wordt, waar op allerlei vaak verborgen manieren de Heere als de schepper nog laat zien dat hij leeft. En dat hij deze wereld laat bestaan en onderhoudt. Maar zou God zich nog openbaren zoals zij zich openbaarde aan Abraham, Isaac en Jacob? Zoals zij sprak met Mozes als met een vriend? Zoals zij verscheen aan al die talloze bijbelheiligen van wie we lezen in de schrift? Zou God zich zo nog openbaren? Ach, dan weet u het. Zo openbaart God zich niet meer. Wij mogen er niet meer op rekenen dat de Heere zich openbaart in vuur en in rook, zoals zij in deze geschiedenis aan Abraham verscheen. Wij mogen er niet meer op rekenen dat de Heere spreekt met een hoorbare stem, zoals hij een Zacharia aansprak. Wij mogen niet meer denken dat de Heere zijn engelen nog wel zal zenden met boodschappen zoals die engelen kwamen tot Manoah de vader en de moeder van Simson, of tot Maria en tot Zacharias in de tijd van de geboorte van de Heere Jezus. Zo openbaart God zich niet meer. En daarom is er altijd iets van een zekere afstand als wij over een van die openbaringswonderen gaan nadenken. Wij moeten altijd beseffen dat wat hier geschiet, dat dat zo niet meer zal plaatsvinden. En dat dat zich niet herhalen zal in ons leven. Maar tegelijkertijd is het ook waar, dat al openbaart de Heere zich zo niet meer, en al zullen al die gebeurtenissen waarin een openbaring beschreven wordt zich in onze dagen niet meer herhalen, toch is het zo dat in elk van die verschijningen, in elk van die openbaringswonderen, onderwijs ligt voor ons en voor onze kinderen. En dat de Heere in die openbaringswonderen wil laten zien wat hij ook vandaag nog doen wil, door zijn woord en door zijn geest. En in dat licht willen we vanavond nadenken over de openbaring van God aan Abraham. Thema voor de prediking is: God openbaart zich aan Abraham. Ten eerste in de glans van zijn majesteit. Vervolgens met het licht van zijn onderwijs. En ten derde langs de weg van zijn ontferming. God openbaart zich aan Abraham in de glans van zijn majesteit, met het licht van zijn onderwijs, en ten derde langs de weg van zijn ontferming. 2 weken geleden hebben we gezien hoe Abraham op Gods bevel voorbereidingen trof voor de sluiting van het verbond. Abraham had namelijk die vraag gesteld, weet u nog? Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik en ook mijn nakomelingen, die u mij beloofd hebt, dit land erfelijk zullen bezitten? Abraham geloofde dat hij kinderen zou krijgen en dat hij tot een groot volk zou worden. Maar hoe zou hij nu zeker weten dat dat volk ook in dit land, het beloofde land, een woonplaats zou krijgen? Wel, op die zielenvraag van Abraham geeft de Heere geen rechtstreeks en geen onmiddellijk antwoord. In plaats daarvan geeft hij Abraham een bevel. Hij zegt: neem een driejarige vaars en een driejarige geit en een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En Abraham doet dat. Hij neemt die dieren uit zijn kudde en hij doodt ze. Dan worden de grote dieren in tweeën gehouden, maar de vogels niet. En de twee helften van elk dier plaatst Abraham tegenover elkaar aan weerskanten van een smal pad. En tenslotte worden ook die twee vogels elk aan één kant van een pad gelegd. En zo ontstaat er tussen die stukken van die in stukken gehouden dieren een pad van bloed. Want het bloed liep op de aarde uit die geslachte dieren weg. Blijkbaar is het zo, gemeente, dat Abraham onmiddellijk begrepen had wat dit alles te betekenen had. Dat God hem vroeg om die dieren te slachten en in stukken te houden en zo langs dat pad te leggen. Abraham wist dat omdat dat in zijn dagen een heel gewone en heel gebruikelijke ceremonie was. Want dit alles behoorde bij het sluiten van een verbond. Als twee mensen of twee koningen in die dagen een verbond wilden sluiten, dan liepen ze beide tussen de stukken van die in stukken gehouden dieren door, op die weg van bloed, op dat pad waar het bloed zich in de aarde drong. En als ze daartussen doorliepen, dan deden ze belofte, dan sloten ze een verbond. De gedachte was daarbij dat dat verbond en die beloften zo krachtig waren, dat wanneer iemand dat zou breken, ontrouw zou worden aan dat verbond wat door bloed bezegeld was, ja, dan laadde hij de zware vloek op zich. Dan laadde hij de vloek op zich dat hij zou sterven en ten onder zou gaan. Net zoals die dieren die geslacht waren, gestorven waren en een prooi werden voor het wild gedierte. Kijk, Abraham heeft van daaruit begrepen: God vraagt mij om deze stukken zo neer te leggen, omdat hij met mij in een verbond wil treden. Hij wil tussen de stukken doorgaan en een verbond sluiten en zijn beloften als het ware met bloed bezegelen. En vandaar dat Abraham, nadat hij alles in gereedheid heeft gebracht, uitziet naar het komen van de Heere. Maar wat gebeurt er? Niets eigenlijk. Want de dingen liggen gereed, de dieren zijn geslacht, het pad van bloed is gereed, maar er gebeurt niets. De Heere laat op zich wachten. En dan komen er, als de dag aanlicht, vogels, roofvogels, gieren en raven op die geslachte dieren af. En Abraham moet een zware strijd leveren om de plaats van de verbondsluiting zuiver te houden en rein te houden. Hij is de hele dag bezig om het wild gedierte van het dode aas van deze beesten af te houden. En dan komt eindelijk de avond en als de avond valt, trekken de roofvogels weg. En Abraham valt uitgeput bij die in stukken gehouden dieren in een diepe slaap. Uitgeput. Vermoeid van het strijden tegen dat wild gedierte. Ja, was het eigenlijk alleen wel uitputting? Laten we de woorden in onze tekst maar nauwkeurig lezen. Dan staat er toch nog wel wat meer dan alleen maar dat Abraham van uitputting in slaap viel. We lezen namelijk: en het geschiedde als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abraham. En ziet, schrik en grote duisternis viel op hem. Drie dingen dus. Slaap. Het oorspronkelijk woord zegt diepe slaap. Het tweede, schrik. En het derde, grote duisternis. En ook dat laatste woord moet u niet letterlijk nemen. Want de avond was nog aan het vallen. Het is nog wat licht. Nog wat schemer. Vandaar dat de meeste uitleggers zeggen, het gaat hier niet om het donker worden van de nacht. Om Abram heen. Nee, innerlijk. In zijn binnenste. Viel een dikke duisternis, schrik en slaap. Daar ligt Abraham. En waarom is er die diepe slaap en die schrik en die diepe duisternis? Wel, dat kunnen we alleen verklaren, gemeente, wanneer we beseffen dat God komt. Op dit moment, als Abraham uitgestreden is tegen die roofvogels, als Abraham uitgewerkt is, het werk af heeft, zouden we zeggen. En als Abraham daar onder iets van de majesteit van de komende God in vrees en duisternis en schrik ter neer ligt, dan komt God. Abrahams vrees is een vrees die alleen maar te verklaren is vanuit de komende die daar straks tussen de stukken zal doorgaan. En dan lezen we dat dat komen van God op een heel bijzondere wijze plaatsvindt. En toch ook een wijze die ons sterk doet denken aan allerlei andere geschiedenissen van het Oude Testament. Want hoe komt God tussen die stukken en hoe verschijnt God daar bij Abraham die daar neerligt in vrees en in grote duisternis? Wel, u leest het in vers 17, dat terwijl het donker wordt, God tussen die stukken doorgaat. En dan wordt er gezegd dat de Heere zichtbaar wordt door rook en door vuur. Ziet, zo lezen we, daar was een rokende oven en een vurige fakkel. Het leek erop in dat half donker, alsof daartussen die stukken een rokende oven ging en een vurige fakkel. Een rokende oven. Daarbij moeten we niet denken aan onze ovens in deze moderne, technisch zo ver gevorderde tijd. Een oven was in die oude dagen iets heel eenvoudigs. Ze stond buitenshuis en ze was gemaakt van gebakken klei. Ze had de vorm van een van die oude bijenkorven. Of misschien een oude gevlochten mand die omgekeerd is. Of al is het dan wat groter, een emmer die ondersteboven staat. Die vorm had zo'n oven. Meestal met een klein koepeltje. En onder in een van de zijkanten was een gat. Daar kon je hout of houtskool door naar binnen schuiven en het vuur aansteken. En helemaal boven in die oven was een rond gat, of soms ook wel meer ronde gaten. Dat was de plaats waar de rook en het vuur, als de oven hard brandde, naar buiten konden. En dan werden de dunne broodkoeken op die gladde wand van die oven aangebracht. En daar bakten die koeken, die broodkoeken, snel gaar. Wel, zegt onze tekst, tussen die stukken was iets zichtbaar dat leek op een rokende oven. Daarmee bedoelt de schrijver van het boek Genesis te zeggen, er was iets, liever gezegd, iemand tussen die stukken en zijn gedaante was verhuld in de rook. En tegelijkertijd was er ook een gloed van een brandende fakkel. Er is dus iets tweevoudigs aan die verschijning van God. Er zitten twee kanten aan die verschijning van de Almachtige die daartussen de stukken doorgaat. Het is rook en het is vuur. En als we die twee dingen op ons in laten werken, dat er het roken en het vuren is, Dan herinnert u zich allerlei andere verschijningen van God. Gedaanten en gestalten waaronder God zich aan het oude volk van Israël openbaarde. U denkt aan de verschijning van de Heere op de berg Sinaï. Dan leest u, het was vuur. En het was rook, de rook van de donkere wolken. U leest van de vuurkolom des nachts en de wolkkolom des daags. U leest op zoveel plaatsen tot zelfs in de psalmen toe, dat God zich openbaart onder de tekenen van vuur en van rook. Wat is de bedoeling? Wel, als we alle teksten samen zouden lezen waarin gezegd wordt dat God zich openbaart als in vuur, dan is het vuur vooral teken van de majesteit van God. Het vuur, de gloed, het ontoegankelijke, beeld van het heilige, beeld van het majesteitelijke. God is een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Zo openbaart God zich. En zo komt God ook tot Abraham wanneer hij hier in het vuur tussen die stukken doorgaat. Maar er is ook rook. En daarin ziet u iets heel wonderlijks. Want die wolken en die rook, dat komt altijd terug. God openbaart zijn heerlijkheid en zijn majesteit aan de mens. Namelijk nooit zonder bedekking. Als hij komt, komt hij in de glans van zijn majesteit. Maar die majesteit is omhuld. Die majesteit is omwolkt. God openbaart zich. Maar hij openbaart zich op een verhulde wijze. Want gemeente, als God zich openbaren zou zoals hij is, in de volheid van zijn majesteit, in de volheid van die eeuwige gloed, bij wie niemand woont, dan zouden niet alleen die stukken van die dieren daar verteerd zijn, maar dan zou ook Abraham bij die stukken verteerd zijn. En als God zich op de Sinaï in de volle luister van zijn majesteit geopenbaard had, dan zou het volk niet alleen bevend gestaan hebben daar aan de voet van de berg Sinaï, maar dan zou heel het volk zijn weggestormd door de gloed van de eeuwige majesteit van God. En laten we dat niet vergeten. Gods majesteit en heiligheid, Gods gerechtigheid en glorie is zo groot dat niemand die majesteit zien kan en kan leven. En daarom is het gunst van God dat hij in die grote openbaringen die we in de schriften lezen niet kwam in onverhulde majesteit, maar dat het licht scheen door de rook heen, door de wolken heen. Dat God zijn majesteit als het ware afschermde. Terwille van die mens die voor die majesteit niet bestaan kan. En daarin hebben we een heel belangrijk onderdeel van deze diepe geschiedenis aan de orde gesteld. God openbaart zich in recht en in genade. In heiligheid en in ontferming. Hier in dat licht en rook, vuur en rook, openbaart God iets van de volheid van zijn deugden, van de volheid van zijn majesteit. En dan beeft Abraham. Want als God komt in zijn majesteit, al is het dan nog getemperde majesteit, al is het omwolkt. Als God komt in zijn majesteit, wie zou niet vrezen? Hij die de heilige is, wie zou niet vrezen voor hem die de heilige is? Hij die de rechtvaardige is, wie zou niet vrezen voor hem die het recht acht? Hem die de barmhartige is, de volmaakt barmhartige, wie zou niet vrezen voor zijn barmhartigheid? Wie zou niet vrezen voor God? Ach, dan ziet u dat Abraham hier ligt, bevangen met schrik en duisternis. Abraham, zelfs Abraham, geroepen, man die de belofte ontvangen heeft, een man die op bijzondere wijze door God is uitverkoren en aangewezen. Als Abraham komt bij het komen van God, in de volheid van zijn majesteit, dan kan Abraham niet bestaan. Want wie zal God kunnen zien en kunnen leven? Vandaar dat Abraham, net als later Johannes op het eiland Patmos, hier als dood aan de voeten van de Heere ligt. Wie kan God zien en leven? Wie kan bestaan voor hem? Kijk, gemeente, en dat is iets wat we uit deze geschiedenis mogen leren. Wie is God? Wie is als hij? Wie kan voor hem bestaan? Ach, als Abraham niet voor hem bestaan kon, dan zal toch geen mens voor hem bestaan kunnen. En inderdaad, geen mens, u niet, jij niet, ik niet, niemand van ons die hier op aarde leeft als mensenkind, zal voor hem kunnen bestaan. En vandaar dat de vraag toch ook in dit deel van de geschiedenis ligt opgesloten. Hebben wij persoonlijk daar wel eens iets van geleerd? Iets van die heilige vrees voor de majesteit van God, voor zijn heiligheid. Hebben wij er wel eens iets van gezien dat God terrein van ogen is, dan dat hij het kwade zou zien? Dat God de verhevene is, de eeuwige. Dat God in zijn toorn over de zonde een verterend vuur is, voor wie al de zonde moet worden weggebrand. Verstaan we daar iets van? We leven in een tijd, zoals het trouwens wel meer geweest is, waarin God vaak voorgesteld wordt als liefde. Of God als de bondgenoot, zoals men tegenwoordig dan graag zegt. De God die medelijdt, die zwak is. En al die gedachten, gemeente, beïnvloeden ons en beïnvloeden onze kinderen tot op zekere hoogte. En vandaar dat de vragen soms bovenkomen: God is toch liefde? God is toch, vult u maar in. Maar zult u nooit vergeten dat die God die inderdaad liefde is, dat die ook gerechtigheid is en ook heiligheid is. Dat hij toornt over de zonde, dat hij de zonde niet kan zien en dat hij een verterend vuur is en een eeuwige gloed. Zoals de apostel dat zegt in de brief aan de Hebreeën. Dat is de God van de Bijbel. Dat is de God met wie wij te doen hebben, voor wiens aangezicht wij staan. En alle tijden zijn bezig geweest in de middeleeuwen, in het Romeinse bijgeloof, om God te onttronen. En de reformatoren hebben met al de hartstocht van het pas ontdekte en pas ontvangen geloof gezegd: laat God God zijn. Dat was de kern van Luther's leven en de kern van Calvijn's belijdenis. Laat God God zijn, ontroon hem niet, maak hem niet een God naar uw beeld en naar uw gelijkenis en naar uw voorkeur. En juist ook vandaag is het zo noodzakelijk dat die roep weer klinkt vanuit het oude evangelie. Laat God, God zijn. En de God die waarachtig God is, de God van de schriften, is een God die oneindig barmhartig is, maar ook oneindig rechtvaardig. Een God die oneindig is in ontferming, maar ook oneindig in zijn heiligheid. En verstaan wij daar nu persoonlijk iets van? Dat we bij die heilige God in de schuld staan. En dat wij die schuldenregisters nooit kunnen voldoen. Dat wij bij God zo in de schuld staan dat we geen bestaan hebben voor Hem. En dat we moeten zwijgen op alle aanklachten van zijn heilige wet. Verstaan we er iets van dat we onze ogen niet kunnen opheffen. En dat we voor deze God leven als mensen die niets in kunnen brengen. Die moeten sterven. De ondergang. Dat zou rechtvaardig zijn. Kijk, daar heeft Abraham hier iets van beleefd. Als God komt in de gloed van zijn majesteit. Dan is er grote duisternis. En schrik. Mijn ziel verschrikt. Zegt de psalmdichter toch, voor uw heilige ogen. Kijk, en dan, als de Heere zo komt, en als Abraham daar ligt, uitgewerkt, zonder dat hij iets kan doen, zonder dat ook iets van hem gevraagd wordt, dan gaat de Heere spreken. En de woorden die de Heere spreekt, gemeente, dat is eigenlijk de uitleg van wat Abraham ziet. Terwijl hij daar zo ligt en die rook en dat vuur tussen de stukken door ziet gaan. En dan hoort Abraham wat de Heere daarmee wil zeggen. En dat is dit. Abraham, zo zegt de Heere, ik zal u en uw volk wel het land geven. Ze zullen hier wonen. Mijn belofte staat vast. Maar het zal wel door de beproeving heen gaan. God laat dus twee dingen zien. Het eerste is, mijn belofte staat vast. Die zal zeker vervuld worden. Maar hij geeft Abraham hier ook onderwijs hoe dat die belofte vervuld zal worden. Namelijk langs ongedachte wegen, langs diepe wegen. Want u hoort het toch? Dat in antwoord op die vraag van Abraham, hoe zal ik weten dat ik dit land beërven zal? Dat de Heere zegt, uw zaad zal ja het land beërven. Maar, hoe zal dat gaan? Wel, uw zaad zal vreemd zijn in een vreemd land, wat het hunne niet is, en zij zullen hen verdrukken 400 jaren. Dus het land zal niet dan na diepe onderdrukking en na een bange weg hun eigendom worden. Laten we daar een moment bij stilstaan, bij dat onderwijs wat God aan Abraham geeft. Want al slaat dat wel heel in het bijzonder op het land Kanaan. Toch ligt daar zoveel onderwijs voor ons in dit bijvoorbeeld. Dat de belovende God zijn belofte zeker houdt. Hetgeen uit zijn lippen ging blijft vast en onverbroken. Maar de weg waarlangs God die belofte vervult en die belofte waarmaakt in het leven van zijn kinderen, is een weg van strijd. Is een weg die ze soms zelf niet begrijpen kunnen. En die ze soms zelf niet volgen kunnen. Gaat maar na in het leven van hen, wier levensboek in de schriften opengaat. Jozef. God had hem beloofd, koning, ge zult een behouder zijn van het volk, dat zult ge in het leven behouden. En Jozef kwam in Egypte terecht. En toen hij trouw was aan de geboden van de Heere, toen kwam hij in de gevangenis terecht. En Jozef kon niet zien dat na zoveel jaar de farao weer hem uit de gevangenis zou halen. Het liep langs een diepe weg en het zal heus in die gevangenis wel eens in zijn hart zijn opgekomen. Heere, zouden uw beloftenissen nu hun vervulling missen? Zullen ze moeten worden afgewacht van geslachten tot geslacht? En zo is het ook met het volk van Israël, de belofte van het land. Maar het zal door de verdrukking heen gaan, door de beproeving heen gaan. En zo is het ook met de belofte in het leven van Gods kinderen. De Heere heeft beloofd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. De Heere heeft gezegd, ik zal u tot een God zijn. En dat is met kracht toegepast aan uw hart. Maar o, de weg waarlangs de Heere dat gaat verwerkelijken. Dat is vaak een onbegrepen weg, een weg van beproeving. Een weg waarin je momenten kent, waarin je denkt, zou het nu allemaal inbeelding zijn? Zou het nu allemaal te vergeefs geweest zijn? De weg van Gods kerk gaat door de diepte, door de beproeving heen. Dat moest Abraham, de vader van alle gelovigen, leren. En dat moeten alle geestelijke kinderen, alle ware gelovigen tot op de dag van vandaag toe leren. U zegt, en waarom is dat nu nodig? Dat de Heere zijn volk, juist ook het volk aan wie hij zoveel kostbare schatten beloofd heeft, door de diepte leidt. Waarom is die beproeving nodig? Waarom is soms de verberging van Gods aangezicht nuttig? Waarom moet het langs zo'n weg? Wel, gemeente, opdat Gods kerk zou leren om te sterven aan zichzelf. Alles inleveren. Opdat ze alleen op God hun hoop zouden stellen. En als u iets van het genadewerk van God in uw leven kent, dan weet u wat een moeite God moet doen om zijn kerk daar te krijgen en daar te houden. Of is het in uw leven anders? Wat een werk God heeft om zijn kerk klein te maken en klein te houden. Zodat ze alleen op God zouden hopen. Kijk, daarom is dat zo nodig. Maar nu moet u tegelijk ook maar zien dat er nog meer zit in dat onderwijs wat God aan Abraham geeft. Hij zegt, Abraham, ik geef u een profetie die eeuwen omspant, 400 jaar. En ik laat u daarin zien hoe het zal gaan met de vervulling van mijn belofte. Want in die 400 jaar zal dat volk wat uit u voort zal komen, dat zal geknecht worden. Dat zal anderen dienen, ze zullen vreemdeling zijn in een vreemd land. Maar ik zal ook dat volk richten. En gij zult met grote haven uit hun midden uittrekken. Daar wordt gezegd dat God het volk van Israël wel aan de Egyptenaren over zal geven 400 jaar. Maar dat God ze niet in de handen van de vijanden zal laten. Ze zullen het wel bang, wel moeilijk hebben. Maar uiteindelijk zal God op zijn tijd en op zijn wijze al die vijanden richten. Al die vijanden verslaan. De Egyptenaren, ze zullen straks machteloos geslagen staan aan de oevers van de Rode Zee, terwijl er velen van hen in de golven zijn omgekomen. En straks, als ze het land zullen naderen, dan zullen de vijanden vluchten. En allengskens, dat is langzamerhand, zullen die Canaanieten en de Ferezieten en de Kadmonieten en al die andere volken die hier met naam en toenaam genoemd worden, ze zullen voor het aangezicht van de Israëlieten worden uitgedreven. Ondanks de moeite en de strijd zal God toch ervoor zorgen dat op Gods tijd langzaam maar zeker de vijanden worden uitgeroeid. Daar hebt u weer zo'n les. God zegent zijn volk met zijn genade. Maar ze komen in de beproeving terecht. Onder de vijanden. Geestelijke vijanden. Innerlijke vijanden. Satanische vijanden. En vooral als de Satan aanvalt en aanvecht, dan kan die vijandschap zo zwaar zijn. Dan kunnen de vijanden het zo voor het zeggen lijken te hebben. Maar God belooft aan Abraham en aan al de kinderen van Abraham, die vijanden zijn er. Maar ze zullen er niet langer blijven dan de tijd die ik beschik. En ik zal ze langzaam uitdrijven. Langzaam, maar zeker. Totdat ze voorgoed overwonnen zullen zijn. En gij de erfenis in bezit mag nemen. Vergeet het niet, kind van God. Hier op aarde zal ook na genoten weldaden de strijd blijven. Die oude dichter Kamphuizen zei het toch. Daar moet veel strijds gestreden zijn. Dat is de weg van de kerk. En dan kan er juist als de vijanden krachtig zijn, in je hart te beden, het gebed oprijzen. Twist gij met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch te keer. En dan gebeurt het wel eens. Dat God laat zien dat hij die vijanden overwonnen heeft. Dan gebeurt het ook wel eens dat God vijanden uitroeit. Maar God doet dat vaak langzamerhand. Er blijft altijd nog wel een vijand over. Al wordt hun aantal misschien soms minder. Al zal het voor een ander juist lijken of het meer is. Maar God roeit die vijanden wel uit. En weet u waarom God nog wel vijanden overlaat? En dat zo langzaam doet. Omdat die vijanden soms nodig zijn om Gods kinderen uit te drijven. En op de weg te houden. Die prikken van de zwaarden van de vijanden, die zo'n pijn doen, zijn soms ook nuttig en nodig om Gods kinderen uit te drijven naar God. Ziet u, dat zegt de Heer. Het zal langs een weg van strijd gaan. Maar ik zal de vijanden niet het laatste woord laten hebben. Ik zal ervoor zorgen dat ge met grote rijkdommen, met grote buit, uit die vijanden zult ontkomen en het land zult beërven. En dan is er ook nog iets wat we in de derde plaats aan moeten stippen. Het zal niet zonder strijd gaan. God zal de vijanden op zijn tijd rechten. En het derde is, ze zullen in Egypte moeten blijven, omdat, ja, ik lees het goed, omdat de ongerechtigheid van de Amorieten nog niet volkomen is. In dat in Egypte blijven voor 400 jaar. En dan nog eens ruim 40 jaar in de woestijn. Daarin blijkt ook nog Gods langmoedigheid over de Amorieten en de Ferizieten en de Kadmonieten en al die andere volken die u hier genoemd vindt. Hij draagt ze nog. Niet omdat ze goed zijn, want dat is geen mens, ook zij niet. Maar hun ongerechtigheid is nog niet volkomen. Dat wil zeggen, als u denkt aan een thermometer, misschien mag ik dat beeld gebruiken, dat de temperatuur nog niet opgeklommen is tot de graad waarvan God zegt, en nu is het genoeg. Er is ongerechtigheid. Er is zelfs groeiende ongerechtigheid. Die ongerechtigheid loopt op. Maar ze is nog niet tot het punt genaderd dat de Heere zegt, en nu is het genoeg. God is nog langmoedig. God is langmoedig meer dan 400 jaar over die Amorieten en de Ferezieten en de Kadmonieten. Al zijn het afgodendienaars. Al hebben ze zich overgegeven aan de dienst van de Baals en Astartes en andere goden die er in die tijd waren. Hun ongerechtigheid is nog niet volkomen. Zullen we dat niet vergeten? Dat God rechtvaardig is, maar ook barmhartig. Dat er licht is in de rook. Het is een diepe weg die het volk zal moeten gaan en waarlangs die belofte vervuld zal worden. God laat daarin ook zijn gerechtigheid blijken. De vijanden zullen gestraft worden. Egyptenaren, Amorieten, ze zullen worden uitgedelgd. Maar nog geeft God licht in de rook. Nog geeft God genadetijd. Want hun ongerechtigheid is nog niet volkomen. Nog mogelijkheid om de God van Abraham, Isaac en Jacob te gaan zoeken. Nog genadetijd. Nog tijd waarin de Heere laat horen. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Zullen we dat niet vergeten? Want wij vragen wel eens, vanmorgen hebben we het in ander verband aangestipt. Hoe kan de Heere het allemaal toelaten? Hoe kan de Heere dit allemaal laten gebeuren in ons goede vaderland en zwijgen? Hoe kan het zijn dat de wereld zich steeds dieper innestelt in de ongerechtigheid, algemeen gesproken? En God grijpt niet in. Gemeente, zou het kunnen zijn? En de ongerechtigheid van Nederland. En de ongerechtigheid van Flakkee. En de ongerechtigheid van Middelharnis. En de ongerechtigheid van u is nog niet volkomen. Want God laat mensen in de tijd van Abraham en in de nadagen van deze 20e eeuw nog in het heden van de genade. Nog in de tijd waarin hij roept tot bekering. Omdat hun ongerechtigheid nog niet zo volkomen is. Dat hij zeggen moet, het is genoeg. Als God dat zegt en hij heeft er alle reden toe in ons leven. Dan is het voorgoed voorbij. Dat we om genade kunnen smeken en de Heere kunnen zoeken. Dan is het voorgoed voorbij dat we hem te voet kunnen vallen en smeken om die vrede die alleen redt van de dood. Maar nu leeft u nog. Jij nog, jongen, meisje. Onbekeerd, zonder God. O, vergeet het niet, daarin laat God zien dat hij nog geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar daarin lust dat hij zich bekeren en leven. En daarom zegt de Heere het, hij zegt het als met een eed. Vanuit de rook en vanuit het vuur, zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in uw dood, bekeert u, bekeert u. Bekeer je, want waarom zou je sterven? Zouden dan vanavond in stilte jonge mensen, kinderen, ouderen de Heere niet zoeken? En vragen, Heere, ik leef nog. Het is nog genadetijd. O God, zou u me willen bekeren? Dat kan de Heere doen. En in Christus is hij bereid om het te doen. Hoor maar hoe de geschiedenis van Abrahams gezicht op die verschijning van God afloopt. Daar ziet Abraham, terwijl hij daar verstijft in duisternis en schrik ligt, het vuur en de rook tussen de stukken doorgaan. Dat is eigenlijk het zegel aan de woorden van de Almachtige. God zegt, ik zal u het land geven. Ik zal zorgen langs een moeilijke weg, waarin ik zelfs nog langmoedig ben over de Amorieten en de Hethieten en al die andere volken. Dat u toch dat land krijgt, ik zal mijn belofte vervullen. En hoe bevestigt de Heere dat? Hoe waarborgt hij dat? Wel, zegt de Heere, dat bevestig ik door tussen die stukken door te gaan. Dan zweert God als het ware een eed dat Abraham zeker mag zijn van de vervulling van deze woorden. Zo waarachtig als God leeft, zo zeker zal alles wat God tot hem gesproken heeft, al die beloften in vervulling gaan. En dan moet u hier eens goed op letten. Wat is dan dat teken? Wat is dan die waarborg? Wel, de Heere, de Almachtige, de Heilige God komt tot Abraham. En komt aan Abraham die belofte bevestigen, terwijl hij komt over een weg van bloed. En daarin laat de Heere God al zien, Abraham, al die beloften die ik je gegeven heb, worden langs de weg van bloed aan je betuigd en aan je verzekerd. En die weg van bloed, we hebben het de vorige maal al aangestipt. Dat wijst heen naar het bloed van het grote offer. Naar het bloed van de Heere Jezus Christus. Naar het bloed van hem dat reinigt van alle zonde. En u zegt God als het ware in deze geschiedenis al. Ik kom tot een zondaar als Abraham. Ik kom tot mijn volk in zichzelf verloren en schuldig. Ik kom over de weg van het bloed. Ik kom door het bloed van mijn lieve zoon. Want gemeente, laten we het niet vergeten. God is in zichzelf een licht en gans geen duisternis. En als die heilige God tot ons zou komen en met ons zou richten, niemand zou bestaan. Maar nu kan er alleen nog goedheid, genade, troost, liefde, gunst van God komen tot een zondig mensenkind over die straat van bloed. Langs die weg van bloed, langs het bloed van Jezus Christus, de Zoon van de levende God. En dan is dit de grote troost waar Abraham zeker iets van verstaan heeft. Dat God nu te doen wil hebben met een zondaar, niet in de heiligheid en de grimmigheid van zijn recht, buiten Christus om. Maar dat hij in Christus met zijn volk handelt. God wil niet in de volheid van zijn toorn buiten Christus om met de zijne spreken, maar langs de weg van het bloed. En daarom is er vrede en rust en hoop en geloof, daarom alleen. En dan moet u dit ook maar vasthouden, dat door dat bloed worden die beloften van God vastgemaakt. God zegt als het ware, door dit bloed bevestig ik dat al mijn woorden ja en amen zijn. Zo staat het ook in de Bijbel. In Christus. Dat is in die bebloede borg en zaligmaker. Dat is in zijn middelaarsbediening. Zijn alle beloften van God. Ja en amen. Kind van God, heb u daar wel eens iets van mogen zien? Wat een grote zegen als de beloften krachtig zijn geworden in uw leven. als de God van de belofte tot uw ziel sprak en u verruiming gaf. Maar het wonder wordt groter als u ziet waarin de vastheid van die belofte nu ligt. Als u in de belofte mag gaan zien dat die beloften nu allemaal met bloed zijn betaald en bezegeld. Dat die beloften ja en amen zijn in het dierbaar hartebloed van Jezus Christus, Gods Zoon. En dat op iedere belofte staat dat het betaald en verzekerd is door het lijden en sterven van Gods Zoon. Wat worden die beloften dan dierbaar? En dan vast. Wat ga je daar ook iets beleven? Wat nu de zaligheid en wat de vastheid van de belofte Christus gekost heeft. Want de vastheid van de belofte en de zaligheid is betaald met de allerduurste prijs, met het bloed van Jezus Christus. Hij is de dood ingegaan. Hij onder de volle brand van de toorn van God verteerd. Hij onder het vuur van Gods grimmigheid. Alle pijlen van Gods gerechtigheid op hem afgevuurd. En hij is omgekomen. Zijn bloed heeft gevloeid. Maar in die weg is er een opening gekomen. Ruimte gekomen. De bloedweg is gebaand. En die bloedweg is gebaand, opdat een zondaar zalig zou worden. O, zoek uw zaligheid dan niet, in wat dan ook van de mens. Zie het hier in Abraham. Hij kon er niets aan toedoen en niets aan afdoen. Het gebeurde. Voor zijn ogen. Maar zonder dat hij er een rol in vervulde. God kwam. Soeverein. Niet Abrams offer. Niet Abrams werken. Abram lag daar. Machteloos. En in grote vrees. Maar God komt eenzijdig. Wonderlijk. Vol liefde. Langs de weg van bloed. En dat betekent voor Abraham zaligheid. Vastheid van de belofte. Vrede. Kracht. Troost. Wat een wonder. Als u dat zou mogen ervaren. Ja, zegt iemand, als ik dat ook in mijn leven zou mogen kennen. Dat God midden in mijn ellende en nood. Langs die bloedweg dat is in Christus Jezus tot me kwam. Zou dat dan niet kunnen? Ja, zegt u maar mijn zonde. Zou dat dan niet kunnen? Ja, maar mijn ongerechtigheid, mijn schuld, die is hemelhoog, hoger dan u denkt. En hoger dan u kunt bevatten. Maar is God dan niet machtig en bereid om langs de weg van het bloed, door middel van zijn met bloed betaalde belofte, tot de ziel van een zondaar te spreken en midden in hun geween ze op te zoeken en te zeggen, ziet, ik ben uw heil. Dan daalt de vrede in het hart. Dan zingt de ziel van de verkregen verlossing. Dan hoopt het hart op de levende God. De God die langs de weg van het bloed met zondaren te doen wil hebben. Wat een wonder, als dat gebeuren mag, aan een zondaar zoals u. Amen. we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, Gij zijt het die uw volk de zegen geeft. Dat is eenzijdig, dat is onverdiend. Het gaat langs een weg van strijd. Maar dat is het ergste niet, Heere. Zou u ons dan die strijd niet willen onthouden? En ons of strijders willen maken, of als strijders op die weg willen ondersteunen. Bekeer ons, Heere. En leer ons zien dat er een eeuwigheid is die wacht. En dat de toorn van u tegen de zonde woedt. En dat we niet kunnen bestaan voor u zonder die weg van het bloed te kennen. Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, leer ons zoeken om die weg te leren kennen. Open die weg ook, Heere, voor arme zondaren. Laat het zien dat het nog mogelijk is. Dat uw hand zo wijd, zo mild, zo oneindig is uitgestrekt. Dat u almachtig bent. Dat u het betuigd hebt, zo waarachtig als ik leef. Dat u uw belofte verzegeld hebt, betaald met het hartebloed van uw Zoon. Heere, leer ons die grote zaligheid niet verachten, maar ermee werkzaam zijn, smekend, midden in onze dood en in onze nood, om dat te mogen leren. Heere, oefen uw volk ook in deze dingen. En als ze gebukt gaan onder de slagen van de vijanden, leer ze zien dat u die vijanden wil doden. Langzaam. Het gaat uw kinderen ook wel eens te langzaam in dit leven. Maar dat de dag komt dat u ze volkomen zult richten. Opdat ze u in vrede en vreugde eeuwig mogen dienen. Heere, schenk dat ook onder ons. Ga nu met ons, help ons deze week. Sterk de kinderen, onderwijzers. Sterk ieder van ons in ander werk. Denk ook aan hen die niet meer werken kunnen. Heere, wil u deze week met ons zijn. Wil u ook in alle ambtelijke werk uw hulp geven. Ook wanneer er deze week dankdagen zullen zijn. Heere, geef dat wij, wanneer we deze week zelf nog geen dankdag hebben, ons erop voor mogen bereiden. En wil u deze week zijn op al die plaatsen waar uw woord al uitgedragen zal worden. Zegen het, Heere. We vragen het alles van u, om Jezus wil alleen in de vergeving van al onze zonden. Amen. Psalm 37, vers 5 is onze slotzang. God roeit hen uit, die vromen rust verstoren, maar die de Heere verwachten met geduld, zien het aardrijk zich ten erfbezit beschoren. 37, vers 5. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.